onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. In de naam van Hem die hemel en aarde schiep en die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, in deze dienst willen wij met elkaar de geschiedenis overdenken van de vrouw die Jezus zalft. Ze breekt kruikje, giet heel kostbare nardesolie uit over Jezus tot een voorbereiding van zijn begrafenis. En dat is een blijk van haar hartelijke liefde. In verband daarmee zingen wij van Psalm 119, het 29ste vers. De Heer is mijn genoegzaam deel, aan Hem heb ik genoeg, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Psalm 119, vers 29. We stellen ons gemeente onder de tucht en belofte van de heilige wet van de Heere onze God. En naar de samenvatting die de Heer Jezus Christus ons leert, zingen wij het 23ste en het 25ste vers van Psalm 119. Dan wandel ik vol moed op ruime baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan zingen wij ook van het uitkomen voor zijn heerlijkheid en zijn naam. Ik doe het zelfs een koningen verstaan. Ik zal mij niet schamen. Psalm 119 vers 23. En dan ook het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 23 en 25 van Psalm 119. Horen wij nu gemeente de woorden Gods die hij ons geeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een heilig, jaloers God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is niet lichtzinnig, gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, niet haten ook. U zult niet echt breken, geen overspel plegen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En aan de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, werd gevraagd, wat is het eerste van alle geboden, het grootste gebod? En hij antwoordde, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we samen de Heere onze God bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten wij hem vragen om zijn Heilige Geest. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, uw trouw is groot. Als het van ons afhing, zouden we hier niet zijn. Dan zouden we niet naar uw woord willen horen. We zouden er ons van afgekeerd hebben op de een of andere manier, verborgen, voor ons niet zo duidelijk vaak. Trekt u ons, maakt u dat we hier zijn. Maakt u dat we ook thuis meekijken, meeluisteren. Maakt u dat we hier die levende stem van u horen. U bent in de hemel en wij zijn op de aarde. Wij zijn gebonden aan al onze tekorten en beperkingen. Aan onze kortzichtigheid ook. We zien de meest belangrijke dingen niet. We houden ons bezig vaak met dingen die zomaar voorbij gaan. En die ons niet kunnen helpen. Maar u brengt ons tot die dingen die vast en zeker en blijvend en eeuwig zijn. Juist die dingen van de hemel. Zoek de dingen die boven zijn, zegt uw woord. En Heere, wij zoeken uw aangezicht en wij bidden u om uw Heilige Geest. Kom in ons midden. Werk met uw Heilige Geest. Als uw woord wordt gelezen en verkondigd, dan wilt u met uw geest komen. Die geest die Heere is en levend maakt. En dan opent uw harten, u breekt barrières, u neemt allerlei hindernissen weg. U trekt ons uit onze zorgen, uit ons getop. In de moeite van ons bestaan, omringd soms door ziekte en zorg en narigheid, legt u aan ons hart die dingen van u, woorden van eeuwig leven, woorden van zaligheid, van redding. Als we er helemaal geen verlangen naar hebben, helemaal niet over nadenken, helemaal niet mee bezig zijn, toch wel hier in de kerk zijn of thuis meekijken, meeluisteren, dan maakt u dat het belangrijk voor ons wordt. Dat we toch dat gaan leren. U bent mijn deel en mijn ziel kleeft u achteraan. Ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. En wij bidden u, Heere, al om een gebed. Leer ons bidden. Dat ons leven toch zou zijn, Heere. Ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. En ook heel onze gemeente, hier en thuis. Zegen ons, Heere. Ga ons niet voorbij. We leven in een heel warrige en roerige tijden. We worden geschokt door oorlogen, dreigingen, wereldleiders die het wereldtoneel lijken te beheersen en ook onrustig maken. Een en al dreiging en verwarring. En ook een aardbeving. Het verschrikkelijke lijden van mensen daar. En zo leven wij in een wereld. Wat heeft deze wereld ons te bieden? Welk houvast vinden we hier? Waar kunnen we van op aan? Maar midden in die roerige wereld zijn daar uw levende woorden. Die zijn al heel oud. Heel oud. Maar nog fris en vers en levend en krachtig. Zodat, ja, door die woorden van u en door uw Heilige Geest wij het leven ontvangen. En daar bidden wij u om, Heere. Gedenk ons zo met heel uw kerk. uw wereldwijde kerk, waar uw kerk maar samenkomt. Ook het werk van zending en evangelisatie. Zegen het, breid uw kerk uit. Doe uw koninkrijk komen. Gedenk ook uw vervolgde kerk in hun lijden en wees hen nabij. Laat licht vallen in gevangenissen, in strafkampen. In de meest verschrikkelijke omstandigheden verkeren broeders en zusters daar. Maar zien op u, Heere. Doe een zien op u. En zie hen aan in hun lijden. Zegen ons nu samen hier in Haaften. En onze koster en organist. En hoor ons bidden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Onze voorspraak bij de Vader. Amen. We lezen gemeente Matthäus 26 vanaf het eerste vers. Matthäus 26 vanaf vers 1. We lezen tot en met vers 13. En ik heb het u al aangekondigd. Het gedeelte van de zalving in Betanië vanaf vers 6 tot en met 13 overdenken we vanmorgen. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had, en ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Die laatste geschiedenisgemeente overdenken we. En we gaan samen zingen van Psalm 116, de versen 1, 8, 9 en 10. We hebben al een vers gezongen, derde vers. Nu zingen we het eerste vers: God heb ik lief. En ook het achtste vers: nu zal ik voor de weldaan die ik genoot hem eer bewijzen. En het negende vers: ik ben uw knecht, u slaakte mijn banden, u maakte mijn banden los, u bevrijdde mij, u verloste mij. En het tiende vers: ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Ik heb voor u de volgende afkondigingen, mededelingen. U ontvangt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En wij bevelen deze samen ook met de zendingsbussen en steunpilaren bij de uitgang van de kerk van harte bij u en jou aan. In de kerkdiensten van Deo Volente zondag 6 april 2025 aanstaande zondag gaan voor u voor. Om 9:30 dominee M. van Dalen, de bediening van de heilige doop, vindt dan plaats. En in de avonddienst zal voor u voorgaan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Zo de Heere willen wij leven. Een mededeling wat betreft de paasactie van de verkoopcommissie. Zoals u wellicht gehoord hebt, is er brand geweest bij de Leidse Hoeven. Helaas kunnen zij de gevraagde artikelen voor de paasactie dus nu niet leveren. De verkoopcommissie is druk bezig vervangende artikelen te regelen. De actie gaat dus gewoon door En u kunt uw bestelling doorgeven, zoals vermeld, in de kerkbode en op het formulier. We zingen samen van Psalm 116, de versen 1, 8, 9 en 10. Gemeente, als ik u nu zou vragen welk gedeelte uit de Bijbel vindt u moeilijk, nou ja, dan denk ik dat u vast wel zou denken aan het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Moeilijk wel. Wat betekenen al die beelden? En misschien dat ook wel iemand denkt aan een van de profeten, die nachtgezichten van Zacharia bijvoorbeeld, ook wel moeilijk. Er zijn wel meer moeilijke Bijbelgedeelten. Even een zijpaadje, gemeente. We mogen natuurlijk ook wel ons best doen als het moeilijk is. Toch, want het is niet alleen moeilijk, dat is het ook wel, maar ook de moeite waard. Maar het gedeelte van vanmorgen, deze geschiedenis, dat lijkt nou niet zo heel moeilijk, toch? Eenvoudig die geschiedenis, daar is Jezus, daar zijn discipelen, er zijn ook anderen. En er komt een vrouw in die ruimte binnen, die heeft een kruikje bij zich. En ze breekt de hals van dat kruikje, ze giet die zalfolie uit over Jezus. Zo heel eenvoudig is het. Maar er is wel iets anders moeilijk aan deze geschiedenis. En ik weet niet of u dat ook een beetje onderging toen we het lazen. Misschien dat u er al over nadacht. Dat is meer de toepassing. Dus niet de uitleg, maar de toepassing is vooral moeilijk, toch? Want kunnen wij nu ook zoiets doen als we de Heer Jezus lief hebben? En dan al de vraag, hebben wij de Heer Jezus wel lief? En ook de vraag, hebben we hem zo lief als deze vrouw? Zo lief, zo hartelijk lief. Nou, dat zijn wel vragen hoor, gemeente, voor u en voor mij en voor jou ook. Hoe is dat bij ons? En als je de Heer Jezus lief hebt, ja, je kunt nu niet met een kruikje komen, dat begrijpt u ook wel. Maar hoe dan wel? Wat dan nu? Hoe passen we dat toe? Wat zouden wij met deze geschiedenis moeten? Of alleen maar lezen en dan op je af laten komen en dan nou dat. En dan laten we het maar liggen en we gaan door. Maar zo lezen we de Bijbel niet. Je mag toch altijd wel de Bijbel lezen en erover nadenken, wat betekent het voor mij? Wat is de boodschap? En wat moet ik doen of laten? Of waar mag ik om bidden, om vragen? Er is een poosje geleden een onderzoek geweest onder jongeren naar het Bijbellezen. Bleek dat toch ook wel veel jongeren, vond het wel veel, elke dag hun Bijbeltje lezen. We denken soms van niet, maar veel jongeren doen dat wel. Nou, niet allemaal. En ook weer even een zijpaadje hoor, gemeente. Maar als jij nou een van die jongeren bent die dat wel elke dag doet, vuur nou anderen eens aan om dat ook te doen. Steek ook anderen aan om dat ook te doen. De Bijbel lezen. Het is een goudmijn. En erover nadenken. Wat betekent het voor mij? We gaan naar deze geschiedenis, gemeente. Ja, ik las van iemand die zei, u moet de kruik van uw hart breken, net als deze vrouw. U moet de kruik van uw hart breken. Wat vindt u daarvan? Ik heb daar een poosje over nagedacht. En toen dacht ik, gemeente, als ik de kruik van mijn hart breek, daar komt geen kostelijke nardusolie uit. Nee. De Bijbel heeft het over een bron van ongerechtigheden, van wanbedrijf. Een bron, dat is mijn hart. Daar wellen al die dingen zomaar uit op. Dat is een bron van zonde en ongerechtigheid en ongeloof. Niet zomaar van kostelijke zalfolie als een teken van hartelijke liefde voor de Heer Jezus. Dus ja, deze geschiedenis. Niet zo moeilijk om uit te leggen. Er valt niet zoveel aan uit te leggen. Maar wel moeilijk voor onze toepassing. We gaan deze geschiedenis maar volgen, gemeente. Want Jezus is in Bethanië, dat is zo'n 6 dagen voor het Pascha. De evangeliën vertellen de geschiedenissen niet altijd chronologisch, dus niet altijd in een tijdvolgorde zo. Dat zijn wij nu wel meer gewend. Maar in de oudheid gebeurde dat niet altijd zo, dat je dat zo vertelde. Wij doen dat trouwens ook niet altijd. Maar we zijn dat wel wat meer gewend. Dus er zijn wel mensen die zeggen, hé, dat klopt niet. Maar het is een andere wijze van vertellen. Dus het is alsof we in Matteüs 26 weer even iets teruggaan in de geschiedenis. Alsof de evangelist zegt, ja, dat is ook nog gebeurd. Die voorbereiding op zijn begrafenis. Want zijn lijden en sterven is heel, heel nabij. Dat moet ook wel wat voor Jezus zijn geweest. Die vaste wetenschap dat hij ging lijden en sterven, wetend dat je gekruisigd gaat worden. En ook dat het vriendelijke aangezicht van zijn vader voor hem verborgen zal raken. Dus dat hij daar helemaal alleen in het duister, dat zal ondergaan. Dat heeft hij geweten. In toenemende mate, meer en meer en meer, en dieper en dieper en dieper. De Hebreeënschrijver zegt, de Zoon van God heeft gehoorzaamheid geleerd in hetgeen hij geleden heeft. Dus meer is hij gaan buigen, niet dat hij eerst ongehoorzaam was, maar het besef is steeds sterker geworden. Het kwam dichterbij en nu is het aanstaande. Zijn lijden en sterven. Het loopt hem niet uit de hand, hoor gemeente. Het loopt hem niet uit de hand. We lezen in heel de Bijbel dat hij zichzelf gegeven heeft. Hij is die weg gegaan naar Jeruzalem. Niet als een martelaar. Begrijpt u? Maar als een priester die zich offerde. Zichzelf offerde, ja. En dan is Jezus in Bethanië, in het huis van Simon de Melaatse. Jongens en meisjes, kennen jullie Simon de Melaatse? Waarom zou Simon zo heten? Waarom? Nou, omdat hij Melaats is. Nou, dat denk ik niet. Ja, maar dat staat er toch? Ja, maar als je Melaats was, dan mocht er juist niemand in je buurt komen. Dan was je heel besmettelijk. Dus dan mocht er niemand bij je komen, dan zouden andere mensen ook Melaats worden. Waarom heet hij dan de Melaatse? Nou, ik denk omdat hij vroeger wel Melaats is geweest. Dus hij is heel, heel ernstig ziek geweest. Wie heeft hem dan genezen? Wat zou je denken? Ja, dat weten jullie wel. Ja, de Heer Jezus heeft hem genezen. Want we lezen in de evangelie dat er 1 keer een situatie is dat Jezus 1 man geneest van melaatsheid. Wij vermoeden sterk dat het Simon is. In zijn huis is Jezus. Dat is al bijzonder gebeden. Want er is Jezus en daar is Simon als een teken van Jezus' heerlijkheid. Ik sta daar heel even bij stil. Ook een uitstapje even. In heel de evangelie ziet u de weg van zijn lijden en sterven, dat heb ik al genoemd. Maar als een rode draad, nou laat ik het anders zeggen. In dat rode kleed van zijn lijden en sterven is een gouden draad geweven. Een gouden draad van zijn heerlijkheid. Want Jesaja zegt, als we hem aanzagen was er geen gedaante nog heerlijkheid. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, wij hebben hem niet geacht. We gingen aan hem voorbij, we keken bij hem weg. zijn aangezicht was verdorven. Dat is klassieke Statenvertaling. Dat zit nog in mijn hoofd, gemeente. Ik citeer nog niet zo gemakkelijk uit de HSV, dat begrijpt u wel. Maar zijn aangezicht was verdorven, dus ja, dat was afzichtelijk, afzichtelijk. Dus hij was een man van smarten, van lijden. Maar Johannes schrijft later ook, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. En ik zou de jongens en meisjes kunnen vragen, waar en wanneer en hoe zie je de heerlijkheid van Jezus toen hij op aarde was? Nou, dan zouden jullie vast wel zeggen, toen hij dat brood brak en deelde, 5000 mensen te eten gaf. En toen hij mensen genas, die bij hem kwamen, die ziek waren, melaats, of een blinde, of een dove. Dus ook handicaps, ja. Niet alleen ziekten. Dus wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is als een gouden draad geweven door het rode kleed van zijn lijden. Dus ook in het huis van Simon de Melaatse, we gaan terug naar onze geschiedenis, daar is iets van de heerlijkheid van Jezus. Toonbaar, zichtbaar. Als een teken. Zo is Jezus. Aan de vooravond van zijn lijden. Nou ja, gemeente, ik kan het niet laten. Zelfs bij zijn arrestatie als Malchus door de impulsieve daad van Petrus zijn oor kwijtraakt, heelt Jezus dat oor, daar hebt u het. Zelfs vanaf het kruis. Maar we moeten terug naar onze geschiedenis. Wie zijn er nog meer in het huis van Simon de Melaatse? We vergelijken met de andere evangeliën. Daar is ook Martha. Martha diende. Kennen jullie Martha, jongens en meisjes? Ja toch? Martha diende. Ze zorgde voor de Heer Jezus en ook voor de mensen die bij hem waren. En Martha, dat is ook wel gebeurd, mopperde en zei, ja, ik dien wel, maar Maria niet. Maar toen had Jezus gezegd, ja, maar Maria heeft het beste deel gekozen. Ze zit aan mijn voeten en ze hoort mijn woorden. Dus ja, Maria, kom ik nog wel op, maar wie hoort erbij? Martha en Maria, jongens en meisjes, ja, dat weten jullie wel. Dat is een heel groot wonder dat er gebeurd is. Ja, dat is een van de meest bijzondere situaties uit de tijd dat Jezus op aarde was. Lazarus was ook hier. Lazarus, ja, ook Lazarus was ook hier in het huis van Simon de Melaatse. Nou, ik zei al, Simon was zo'n teken van de heerlijkheid van Jezus. Ja, wat dacht u van Lazarus? Ja, daar moeten we toch even bij stilstaan, gemeente. Dat is toch een geschiedenis, dat is indrukwekkend wat er gebeurd is. Ja, de jongens en meisjes kennen die geschiedenis heel goed. Lazarus was gestorven. En Jezus had Martha en Maria en Lazarus lief. Je mag wel zeggen, het waren vrienden. En zij hadden hem lief en hij had hen lief. En toen hij eindelijk kwam, zei Martha, ja, u bent te laat. Als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. En dan komt Jezus bij het graf. En wat gebeurt er bij het graf? Jezus huilt bij het graf. Zijn vriend Lazarus is gestorven. En er gebeurt er wel iets heel bijzonders, gemeente Johannes 11. Want er staat er iets, ik aarzel om dat te noemen. Maar het is de Bijbel. Maar ja, je aarzelt wel. Want Martha, de zuster van de gestorvene, zegt tegen Jezus, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Dat was de geur van de dood. Verschrikkelijk, hè, gemeente? Verschrikkelijk. En dan is er geen hoop meer. En daar is Jezus, de Zoon van God. wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij staat bij het graf van Lazarus. En hij roept met een luide stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene, met die doodsgeur om hem heen, staat op. En hij ontvangt een nieuw leven. Opgewekt uit de doden. Zo is de Zoon van God, gemeente. Ik mag hem aan uw hart leggen. Zo is hij. Het zal zijn dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die stem gehoord hebben, zullen leven. Het kan zijn dat je in de kerk zit en denkt, vindt er die van aan? Ik heb er eigenlijk niks mee. Zit hij wel? Hoe lang nog? Weet ik niet. Ik geloof het ook niet. We horen in de kerk soms gemeenten van ouderen die zeggen, ik weet het allemaal niet. We kijken naar de jongeren en we denken, oh die jongeren. Maar er zijn ouderen die zeggen, ik weet het niet. Twijfel. Ik geloof het eigenlijk niet. Maar hier is Jezus, de Zoon van God, die hart kan raken. Hier is zijn grote macht door zijn Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Hem verkondig ik u, gemeente. En hij staat bij het graf van Lazarus en Lazarus komt uit. De banden van de dood worden gebroken. Psalm 116. Lazarus staat daar voor Jezus. En Lazarus is in het huis. Is in het huis van Simon de Melaatse. Het leven ontvangen door Jezus. En daar zijn ook de leerlingen en de discipelen. En ja, dan komt Maria binnen. Begrijpt u, gemeente? Hoe ze Jezus lief had en hoe die liefde verdiept is. En versterkt is. En hoe ze heel haar hoop op Jezus heeft gevestigd. Maar zij weet, hoe weet ze dat? Dat weet ik niet. Maar dat weet ze vanuit zijn woorden, ongetwijfeld. De woorden van Jezus zelf. Ze weet dat Jezus zal gaan lijden en sterven. En ze heeft een kruikje bij zich. En dat kruikje, gemeente, dat is een kostbaar kruikje. Het kruikje zelf al zou het leeg zijn, dat is al kostbaar. Maar het is gevuld met nardesolie. En dat is een heel dure zalf. Een vloeibare zalf, heel kostbaar. Ja, hoe duur was het wel niet? Wel 300 penningen. Nou hebben de jongens en meisjes wel eens gehoord van die gelijkenis van die arbeiders. En die gaan een dag werken en dus die heer van de wijngaard. En die geeft die mensen hoeveel per dag? Weten jullie dat? 1 penning per dag. Dus 300 penningen, dat is 300 dagen werken. Dat is bijna het jaarsalaris van een arbeider. En dat kost dat flesje. Ja, dan dat flesje nog. Ook nog. En dat werd in die tijd wel, gemeente, bewaard. Want mensen hadden dan een, nou, je zou het bijna wel kunnen noemen een ja, levensverzekering. Of een appeltje voor de dorst. Of iets achter de hand. Zoals je ook land zou kunnen hebben. Of sieraden of goud. Een vorm van beleggen. Je hebt dat kruikje, soms ging het wel de geslachten door. Het werd geërfd, het reisde mee door de tijd. En je bewaarde dat heel zorgvuldig en zuinig. Je gebruikte daar helemaal niets van. Je zou het kunnen verkopen in tijden van nood. Met dat kruikje gaat Maria naar Jezus. Als ik zo'n kruikje hier zou hebben, gemeente, het is ongeveer 1 liter. En ik zou dat openmaken en ik zou een paar druppels, u zou het achterin ook wel ruiken. En ook op de galerij wel. U zou het na verloop van tijd ook wel iets opsnuiven van wat een heerlijke geur. Wat bijzonder, een hele bijzondere, een heerlijke geur. De geur van leven, gemeente, van leven. Dat moet u onthouden, moet u onthouden. We hadden het al over de doodsgeur. Maar hier is de geur van leven. En ze opent niet het kruikje om er enkele druppels van op Jezus te laten vallen. Je zou zeggen, dat zou genoeg zijn geweest. Maar ze breekt die hals. En terwijl Jezus aan ligt, giet ze het helemaal over hem uit. Over zijn haren, over zijn borst, over zijn benen, zijn voeten. Johannes Evangelie, ze giet het helemaal over hem uit. Ze spaart niets, houdt niets achter. Dat is Maria. En die omstanders zien het en die liggen eraan en die kijken ernaar. Vol verbazing en ook ontzetting. Ze kijken ook naar elkaar. Wat gebeurt hier? Maria stort. Als ik dat woord gebruik, dan denkt u, wat gaat er komen? Ze stort haar hart uit. Ja, dat ook. Dat ook. Iemand schrijft zo prachtig bij deze geschiedenis. Eerst was haar hart vol. En toen ook het kruikje. Haar hart vol. Nou, alle psalmen gaan ook wel een beetje mee ruisen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Dus ja, aan de voeten van Jezus gezeten, zijn woorden ingedronken. Het teken van Jezus' grote macht gezien, de opwekking van je broer uit het graf, uit de doden. En ze had heel haar leven maar op Jezus gefundeerd, gegrondvest, vastgemaakt. Daar was haar hoop, haar liefde, haar geloof. En nou uw gemeente en jij. Je zou kunnen zeggen, dat wat haar leven zekerheid bood, dat kruikje, die belegging, dat appeltje voor de dorst, dat breekt ze voor Jezus. Dat betekent dus ook iets van hoe mijn leven maar gaat en waar ik me maar aan vastklem. Nee, alleen maar aan u. Alleen maar aan u. Van u moet ik het hebben. Bij u moet ik zijn. Dus ja, u begrijpt wel, gemeente, die vraag ligt voor u, voor jou, voor mij. Waar ontleent u zekerheid aan? Vastigheid in je leven, beste jonge mensen, kinderen ook, u die thuis meeluistert. Die eenvoudige woorden, vaste rots van mijn behoud, dat. Kent u dat? Ken jij dat? Je zegt, ja, ik ben druk en ik ben met mijn schoolwerk en mijn studie en mijn baantje en allerlei dingen. Maar dit is het fundament van mijn leven. En door de week is het wel eens druk en dan kan ik er niet altijd aan denken en ben ik er niet altijd mee bezig. En soms drijf ik er ook wel van af. Maar daarom komen we weer in de kerkgemeente om dit te horen, opdat het ook versterkt zou worden, gevoed zou worden. Omdat het u weer aangereikt en verkondigd wordt en voorgehouden. En ook aangeboden en aangeprezen keer op keer. Dat is vast en zeker. Of zegt u nou, ik heb een mooi huis. Hypotheek. Heel positief allemaal. En ons bedrijf en onze toekomstplannen. En ik ben gezond en sterk. En wie doet me wat? Is dat het? Is dat het? Moet u het daarmee doen? Kun je het daarmee redden? Ja? Nou, Maria breekt dat kruikje en zegt, ja, het is gebroken. Het is weg. Geen ander fundament. Geen andere levensverzekering dan u, Heer Jezus. Dan u. U alleen. U alleen. Vast en zeker. En dan breekt ze, is toch wel iets bijzonders aan de hand, gemeente. Nu wordt het even een beetje moeilijk. En daarom zei ik al in het begin, we mogen ook ons best doen, dus het wordt een beetje moeilijk. Want ze zalft hem en als ik aan de jongens en meisjes, ik denk dat er wel jongens en meisjes zijn die dat weten. Wat betekent de naam Christus? Of wat betekent de naam Messias? Misschien is de meester of juf het wel eens verteld. Dat betekent gezalfde, gezalfde. Dat is opvallend. De gezalfde wordt gezalfd. Maar hij was al gezalfd. Niet door Maria, hij heette niet Christus, omdat hij door Maria gezalfd werd. Hij was al gezalfd. Door wie dan? Door wie? Wanneer? Hoe? Waar? In de hemel. Vraag en antwoord 31 van onze Heidelbergscatechisme, zondag 12. Lees het eens na. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij door God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Nou, leest u maar na. Gezalfd door de Heilige Geest, door de Vader, gemeent al in de eeuwigheid. Dat is duizelingwekkend. Voor wij er waren, daarom wij zijn maar hele beperkte mensen van deze tijd. Maar al voor de grondlegging van de wereld, prachtig uitgedrukt. Dus voordat de wereld werd geschapen, gefundeerd, vastgemaakt. Heel het heelal, al toen had God gedachten van vrede. En heeft God zondaren als het ware gezien al in de eeuwigheid. En heeft hij tegen zijn zoon gezegd, mijn zoon, ga die weg naar de aarde. Offer jezelf. En de zoon heeft gezegd, ja, van harte. En de Heilige Geest heeft hem gezalfd. Dat betekent aangewezen, aangesteld. En ook wel bereid en bekwaam gemaakt. En in zijn leven op aarde wordt hij gezalfd. Zo zou je het wel kunnen lezen. Als hij gedoopt wordt, dan daalt de Heilige Geest op hem neer. En de Vader zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Daar wijst de Vader hem dus aan, daar stelt de Vader hem aan. Zoals ook koningen in het Oude Testament werden gezalfd. David, weet u er wel, ook een kruikje, werd ook gebroken. Werd ook over David uitgegoten. En hij wordt gezalfd als een zaligmaker. Ik noem nog drie dingen, daarom zei ik al, het wordt een beetje moeilijk misschien, maar ik hoop dat u het wel meemaakt. Hij wordt gezalfd als een koning, als een profeet, als een priester. Door Maria? Ja, ja, ja. Nou, heel eenvoudig toch wel, gemeente, want zo moeilijk is het nou ook weer niet. Als Maria die opwekking van haar broer meemaakt, dan is Jezus toch een heerlijke koning die de macht heeft over de dood. En hij staat daar in het aangezicht van de dood met de geur van de dood in zijn neusgaten, gemeente. En hij breekt de macht van de dood. Een koning, een heerlijk God. Dat is verhuld in zijn menselijkheid. En door de gedaante van zijn lijden, jawel, maar daar is de heerlijkheid van de koning. En dan een profeet. Nou, heel eenvoudig, gemeente. Maria zit aan de voeten van Jezus en drinkt die woorden in. Meer, Heer Jezus, meer. Ik hoor u zo graag. Het is allemaal nieuw en vers en fris en levend en krachtig voor mij. Zo kom je in de kerk, gemeente, hoor je het evangelie verkondigen. Meer, o graag. En vanavond weer. Heerlijk, de eerste dag van de week. Een profeet die mij leert. En dan een priester. Ze doet het als een voorbereiding op zijn begrafenis. Hij zal zich offeren. Dus ja, zo heel eenvoudig, gemeente. Ja, Maria zalft hem als koning en als profeet en als priester. Maar ongetwijfeld vraagt u aan mij, wist Maria dat zelf? En dat is wel een hele goede vraag, gemeente. Want ja, u zegt misschien, ja, u bent theoloog, maar Maria toch niet? Nou, dat is waar, maar dat meemaken en ervaren en weten en beseffen en dat verstandelijk ook kunnen uitleggen, dat zijn verschillende dingen. Want het kan zijn dat u wel ervaart, Jezus is wel de koning van mijn leven. En ik heb hem nodig om mijn zonden te vergeven. En ik hoor zijn woorden ook zo graag, dan heb je het over dat drievoudige ambt. Maar dat u zegt, ik weet dat niet zo, ik heb het niet zo op een rij, zoals u dat nu vertelt. Maar dat is wel het heerlijke van het evangelie, gemeente. Want er zijn verstandelijk beperkte mensen die van de Heer Jezus houden. En meer van hem weten dan ik. Het is voor wijzen en verstandigen verborgen, juist. Maar kinderen geopenbaard. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Maar ze ervaren toch iets van, hij is machtig. En die woorden van hem en zijn leven voor mij, toch. Zonder dat zo te beseffen. Nou, Maria ook, denk ik. Dus dat is niet altijd, laat ik het deftig zeggen, cognitief in het verstand. Maar dat verlicht de Heer ook, hoor. En Paulus zegt heel mooi, wordt kinderen in de boosheid, dus daar moet u maar klein in blijven en beperkt. Maar wordt volwassen in het verstand, dat ook, hè. Dus we mogen er ook in studeren en leren. Maar een groot verstand is niet zaligmakend. En dan, gemeente, zalft Jezus Maria, u zegt het verkeerd. Nee, want ook wij worden gezalfd als christen, zondag 12. Dat moet ik laten liggen, anders wordt het te veel, maar dat mag u nalezen. Ook wij worden gezalfd. Wie de Heer Jezus kent en lief heeft en volgt, wordt door hem gezalfd. Maar ik moet het laten liggen. Ik word zijn zalving deelachtig, zegt de Heidelbergse catechismus. Ik deel daarin. Maar nu die omstanders. Daar moeten we ook nog naartoe. Oh, wat zijn ze hard van oordeel. En dat nu juist waar Jezus bij is. Dat is wel schokkend, gemeente, want dat kun je ook wel meemaken in de kerk en soms in gemeenten. En ik hoop niet in Haaften. Dus misschien zijn mijn woorden hier voor niets. Dat hoop ik dan maar. Maar je maakt het mee in gemeente dat men zo spijkerhard kan oordelen over anderen. En juist als iemand zijn liefde betoont aan de Heer Jezus. Dat is soms rond het avondmaal. Dat mensen onderling zeggen, snap jij dat? Begrijp jij dat? Zag je dat? Nou, onbegrijpelijk. Of over allerlei dingen die gebeuren. Je kunt dat horen van kerkenraden soms, wat ze binnenkrijgen aan brieven. Calvijn, als hij preekt over deze vrouw, dan neemt hij ruim de tijd om juist dat aan te pakken. En te zeggen, wees nu mild van oordeel. Dat was hij zelf ook niet altijd trouwens. Maar toch, wees nu mild van oordeel. Als je jezelf kent, als je weet wie jezelf bent. Maar nee, Judas en na hem de discipelen gaan er van langs, los op deze vrouw. Verkwisting. We moeten wel beseffen, gemeente, ze hadden de woorden van Jezus, Matthäus 25, nog in hun hoofd. Toen had Jezus gesproken over de armen en de hongerigen en de naakten die we kleden en die we voeden en die we te eten geven en te drinken. Daar had Jezus indringend over gesproken en over het oordeel. Dat zat nog in hun gedachten en ze zeiden, nou kijk, dit had aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus spreekt hen aan, ze heeft een goed werk gedaan. Hij spreekt hem mild aan, maar hij onderwijst hem wel. En hij zegt, de armen hebt u altijd met u. Je zou dat een beetje verkeerd kunnen lezen. En dan zou je kunnen lezen, die armen, die zijn er altijd. Dat houdt maar niet op. Dus daar hoeft u zich niet zo om te bekommeren. Je kunt altijd nog wel iets voor die armen doen. Die mogelijkheid is er altijd wel. Ik denk niet dat Jezus dat heeft bedoeld, maar veel meer die zijn er altijd. Wat is die nood groot? Denk daar altijd om. Maar mij hebt u niet altijd, want ik ga lijden en sterven. Ze doet het als een voorbereiding op mijn begrafenis. Dat is wel een heel belangrijk punt. Een heel belangrijk punt. En daar zou je ook wel mis kunnen tasten als het gaat om die betekenis. Want je zou denken, hoe is dat nou een voorbereiding voor zijn begrafenis? Hoe dan? Is dat dan ook omdat hij in het graf ook, ja, ik zeg het met eerbied gemeente, hoop ik met voorzichtigheid, een doodsgeur verspreidt? En zou dan deze heerlijke zalf dat wellicht voorkomen? Nee, zo niet. Psalm 16 zegt, uw heilige zal geen verderf zien. Jezus blijft bewaard in het graf. De Zoon van God. Maar Calvijn schrijft, ja, ik vind het prachtig wat de grote reformator hierbij schrijft. Prachtig, ik geef het maar door, gemeente. Al vanuit het graf zal Jezus de geur van leven verspreiden. En die geur van leven vanuit het graf van Jezus gaat over heel de wereld. Zij profeteert als het ware. Ze profeteert met het breken van die kruik en het verspreiden van die geur. Zo zal het zijn. U zult lijden en sterven, jawel, maar vanuit het graf zal een heerlijke geur zich uitspreiden. Het hooglied, uw naam is een uitgestorte olie. Niemand kan hier zijn. Of je ruikt die geur van het evangelie. Die wordt verspreid over heel de wereld. Zo gaat het evangelie de wereld rond. Ik zei al gemeente, dat rode kleed van zijn lijden en van zijn sterven. Maar een gouden draad van zijn leven, van zijn heerlijkheid. Daardoorheen geweven, al vanuit het graf. Als Jezus aan het kruis roept, het is volbracht. Dan is dat een kreet van zijn overwinning. Het is volbracht. De kracht van het leven van de Zoon van God. De kracht van het evangelie, gemeente. En die geur van het evangelie over heel de wereld. Raakt het u? Mag ik het zo vragen, gemeente? Ruikt u het? Al onze zintuigen worden aangesproken. Zie het Lam van God. Hoor die woorden van eeuwig leven. Ruik die geur van het evangelie. Smaak en proef dat de Heere goed is. U zult toch niet kunnen zeggen, gemeente, ik wist het niet. Ik wist het niet. Nooit gehoord. Nooit gehoord. Zal het voor u dan een geur des doods ten dode zijn? Of is het de geur des levens ten leven? Daarom, gemeente, roepen we aan, terwijl hij nabij is, dichterbij kan hij niet. Als die levende geur van de levende Jezus, van de opgestane, als hij die al opsnuift, hoe dichtbij moet er evangelie komen? Hoe wordt het aan je hart gelegd? Roep hem aan, terwijl hij nabij is, grijp hem aan, zie op hem. Hoor zijn stem, de stem van de Zoon van God. We gaan eindigen, gemeente. Jezus zegt, waar het evangelie maar verkondigd wordt. Ja, daar staat het over overal waar, in heel de wereld. Hoe wijd is het? Wat een verschrikkelijk oordeel zal er zijn voor leraars die het hebben beperkt en hebben afgegrensd, afgebakend. Maar het gaat over de wereld rond. Zo lief heeft God de wereld gehad. En Jezus is de zaligmaker der wereld. Ja, ruimer, wijder, breder kan het niet. Daar wordt ook gesproken tot haar gedachtenis. We denken aan haar. Niet om haar te aanbidden. Want u moet bij Jezus zijn. Dat was nu juist wat zij ook liet zien, toch? Maar we mogen haar wel gedenken. aan haar denken. Haar zelfs wel eren, zoals voorgangers die het woord onder u hebben verkondigd. En al die heiligen die ons zijn voorgegaan. En dat heeft Jezus toen geprofeteerd. En dat is vanmorgen weer vervuld. Amen. We zingen gemeente Psalm 133. Psalm 133, psalm van liefde. Je ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, brengen. En drie, ook waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, daar woont Hij zelf. 1, 2 en 3 van Psalm 133. Heer, laten we samen danken en bidden. Duizendmaal, Heere, zij u daarvoor dank en eer. Voor heel uw leven, uw lijden, uw sterven. En uw heerlijke opstanding, uw stem die klinkt. Fris en levend en krachtig en levenwekkend. Zegen uw gemeente, de kerkraad ook. Gedenk hen alle. En leid door uw Heilige Geest. Die groene weide van uw woord. Tot zegen en zaligheid voor kinderen. Mensen met een beperking. Jongeren. Ouderen. Heel uw gemeente ook thuis. Zieken. Eenzamen. En die het moeilijk hebben, op welke manier dan ook, soms psychisch lijden. Wil gedenken, Heer, in uw ontfermen. Geef uw troost en uw heerlijke nabijheid. Bewaar uw gemeente bij uw woord in deze moeilijke en ingewikkelde tijd. Met heel veel tegenstellingen, polarisatie, verdeeldheid, oordelen. En we doen zomaar mee. Maar Heer, doe ons zien op u. U bent barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid. En we bidden zo om uw zegen, Heere. Deze zondag ook, als we nog een keer samenkomen. En die woorden van eeuwig leven mogen horen. Bewaar ons in uw ontferming. In uw genade. Vergeef ons al onze zonden. Zie ons niet aan in het onze, in die bron van ongerechtigheden, maar in de Zoon van uw liefde, de levende, de opgestane, die aan uw rechterhand zit en die ook voor ons bidt. Amen. We zingen Psalm 45, gemeente. Het zijn wel lange versen, maar heel mooi, een koningspsalm. Over vreugdezalf en al die heerlijke geuren, mirre en cassie en aloë. Ik weet niet eens wat voor geuren dat zijn, gemeente, maar het waren edele geuren. En we zingen ook het laatste vers waar die naam over het wereld rond rolt. 4 en 8 van Psalm 45. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.